Goedemiddag, zusters, broeders, jongelui en kinderen. Welkom in deze dienst en hartelijk welkom ook aan de gasten in ons midden en gemeenteleden en luisteraars die de dienst nu of later online meebeleven. De voorganger deze middag is onze eigen predikant, dominee H.M. Mulder. Thema voor de dienst is 3 vluchtwegen doorkruist. En de bijbehorende schriftlezingen uit Gods woord zijn uit Exodus 34, de versen 1 tot en met 15... en Paulus' brief aan de Romeinen, hoofdstuk 1, de vers 18 tot en met 26. Daarnaast lezen we zondag 4 uit de Heidelbergse catechismus. Er is 1 mededeling dat betreft de collecte. Die zijn bestemd tijdens de dienst voor zending evangelisatie in Israël. Hiervoor werd gisteren de CGK zendingsdag van de Clusters Amersfoort gehouden in ons kerkgebouw. En het thema was zending ver weg. Dit thema geeft direct het belang van de collecte aan. Een extra gift kunt u overmaken op het bankrekeningnummer van de kerk. Van harte aanbevolen. En dan tenslotte de bankcollecte, die kunt u op de bekende wijze overmaken en is bestemd voor de vaste kosten van de kerk. We gaan nu de schoolpsalm zingen, psalm 23, vers 1. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst toe.
Verheft uw hart tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de drie enige God. In de naam van God de Vader, die verkiest. In de naam van God de Zoon, die verlost. En in de naam van God de Heilige Geest, die vernieuwt. Geliefde gemeente, genade zij en vrede van God onze hemelse Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Vanmiddag gaat het onder andere over de vraag, is God wel echt barmhartig? Dat zegt de Bijbel natuurlijk, maar is hij dat wel? Nou, daarom gaan we zingen uit Psalm 111, vers 3 en 6. Hij maakte, hij die heerlijk is, zijn wonderen en gedachtenis. Hij is barmhartig en genadig. Psalm 111, het derde en zesde vers. Als we dan vanmiddag de vraag onder ogen zien, is God wel echt barmhartig? Dan is het ook goed om naar binnen te kijken. En dat doen we naar de geloofsbelijdenis door te zingen uit Psalm 19, vers 6. Maar Heer, wie is de man die op het nauwkeurigst kan zijn dwalingen doorgronden? Met andere woorden, je kunt wel iets zeggen van God, maar kijk je ook wel naar binnen? En wat zie je dan? Dus Psalm 19, vers 6, naar de geloofsbelijdenis. Beleidt u het met mij mee. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Maar op de derde dag weer is opgestaan uit de dood, opgevaren naar de hemel, maar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. We mogen in ons gebed tot God gaan en we zullen de Heere danken en bidden. We zullen samen met Bastiaan en Hanna van Appeldoorn van de Monte Cristolaan 18a de Heere danken dat zij uit Gods hand een dochter kregen. Ze heeft de naam Jora. We danken ook met Albert-Jan en Dorina Evers van de Mulderslaan 43. Zij kregen uit Gods hand een zoon. Zijn naam is Jona. We denken in ons gebed ook aan zuster Houdijk van de Hertogenlaan 14... Zij heeft te horen gekregen dat ze longkanker heeft. En op dit moment worden er onderzoeken gedaan naar behandelmogelijkheden. Ze is wel thuis. We denken ook aan zuster Annot van het Zuiderkruis 27. Zij is afgelopen vrijdag opgenomen in Hospice Berkenstein, aan het Vondelpark hier in Veenendaal. Zullen we tot God gaan? Heer onze God, als we dan met Psalm 19 naar binnen kijken, Heere, dan moeten we allemaal erkennen dat wij schuldig staan voor U. En dan zijn er van die verborgen zonden, zonden die we misschien zelf wel weten, maar die anderen niet van ons kennen. We beleiden ze voor u, Heere. U weet wat dat is in ons leven. We vragen u om vergeving. We vragen u om uw barmhartigheid. Om uw trouwe genade. Voor mensen zoals wij. Heer, dan zijn er misschien ook wel verborgen zonden die we niet eens zelf doorhebben, omdat we het zo gewoon vinden. Heer, opent u onze ogen ervoor, opdat wij ons daarvan bekeren. Omdat wij ook daarvoor u, Heer Jezus, nodig hebben. Heer, als we naar onszelf kijken, dan zien we beperkte mensen die in de omstandigheden van het leven een weg zoeken te gaan, maar zo vaak zijn wij als schapen zonder herder. En daarom zijn we samengekomen, heren. Omdat we niet zonder herder willen. Omdat we uw herderlijke zorg nodig hebben voor ons allen persoonlijk, voor ons gezamenlijk. U bent de goede herder, heren. En wij zijn uw kerk. En ook de CGK is uw kerkverband. En heren, we leggen alles wat er de afgelopen week de synode besproken is, bedacht is en besloten is voor u neer. En we bidden u, Heere, wilt u zelf zorgen, ook voor dit deel van uw wereldwijde kerk? Wilt u het verkeerde wat er was, wegnemen? Wilt u het goede uitwerken? En zoals de wind vandaag ook krachtig waait, wilt u met uw geest krachtig waaien in onze kerken, in onze gemeente en ook vanmiddag. Als we met elkaar uw woord openen, zingen, samen onze gaven geven. Heere, wilt u met uw geest daarin meekomen? Geef dan dat we beseffen dat we voor uw aangezicht leven. En dat we mogen zien, Heere, hoe barmhartig u bent. Hoe eerlijk, hoe genadig, hoe rechtvaardig. Heere, geef dat het zo een dienst mag zijn waarin we meer en meer leren zien wie u bent. En dat we gebouwd mogen worden in het geloof. Heere, wil u ook danken dat Bastiaan en Hanna van Apeldoorn uit uw hand een dochter mochten ontvangen. We danken u, Heere, voor het leven wat u gaf, wat u spaarde. En geef, Heere, dat de kleine Jora samen met broertje Jezef mag opgroeien. En geef dat Hanna ook goed mag herstellen van de bevalling. Heer, dat vragen we ook voor Albert-Jan en Dorina Evers met hun gezin. We danken u voor het leven wat ze mochten ontvangen in hun midden. Heer, en dan willen we u vragen, wilt u dat jonge leven, Jona, een dienaar laten zijn van u, die niet wegloopt bij u vandaan, maar die uw stem verstaat en u volgt. Heere, zegent u ze zo als gezin, ook met Lars en Hanna en Julia en Ronald als broers en zussen. Heere, wilt u zo die gezinnen zegenen? Zegent u alle gezinnen in de gemeente? We hebben het nodig, Heere, als ouders, dat u ons vult met uw geest. Dat met wijsheid onze kinderen opvoeden, onze kinderen voorgaan. Dat onze keuzes maken als mannen en vrouwen. En Heer, wilt u ons dan ook helpen als er misschien gebrokenheid is in onze relatie, in onze gezinnen. Om dan het oog op u gericht te houden. En wilt u ook dan als een herder ons bij de hand nemen. Doe dat ook, Heer, als we op leeftijd zijn gekomen. Als we misschien vooral geliefden ook missen. Als het leven soms zwaar valt, neem ons ook dan bij de hand als lichamelijke en psychische zorgen ons deel zijn. Hou ons vast, Heere, en leid onze weg. Zorgt u, Heere, ook voor zuster Houdijk. Wees bij haar naar man. Heere, u weet hoe de afgelopen periode verlopen is. Wat een onrust en wat een zorgen. En dan, Heere, dan nu het bericht. Longkanker. Heere, u weet wat Gerry, wat Arie, wat ze samen nodig hebben. We dragen hen van harte aan u op, Heere. Geef dat de medici wijsheid hebben om te zoeken naar wat is er precies mogelijk, wat is wijs in deze situatie. Maar geef dat ze mogen weten dat ze in uw hand geborgen zijn. Daar nooit uit zullen vallen. Heere, we dragen ook zuster Anot aan u op. En weet, Heere, dat ze nu niet verblijft aan het Zuiderkruis. Maar dat ze naar de hospice gegaan is. Heere, de avond van het leven is echt ingegaan. Het gaat menselijkerwijs gesproken naar het einde toe. We dragen onze zuster van harte aan u op. Heere, wilt u haar dragen met alles wat zij te dragen heeft. En wilt u haar thuis halen op uw tijd? Geef haar veel van uw geest, Heere, omdat ze u mag zien en zich helemaal aan u over mag geven in leven en in sterven. Heer onze God, wij bidden u voor ons als gemeente. We vragen u ook voor de wereld om ons heen, om uw zegen. Als we zien dat er een aardbeving geweest is in Myanmar, ontferm u, Heer, zegent u hulp, zegent u organisaties die zich daarvoor inzetten. Heere, wilt u alstublieft zorgen dat ook machtigen, mensen die op hoge plaatsen staan, met wijsheid leiding geven in die situatie, maar ook veel breder in deze wereld. Heer, u weet hoe in politiek gedacht wordt, geredeneerd wordt, besloten wordt. Heer, u weet welke regeringsleiders er zijn. We vragen u eerbiedig, wilt u ze leiden in hun gedachten? Geef dat ze zo leiding mogen geven op deze wereld, opdat uw kerk gebouwd kan worden. Opdat een rustig en stil leven geleid mag worden in alle godsvrucht. Dat vragen wij, Heer, voor ook de burgemeester, de wethouders, hier plaatselijk. Voor mensen die op provinciaal niveau regeren, landelijk niveau. Heer, u weet alle dingen. En daarom kijken we op naar u. Te midden van deze wereld bent u het die alle macht heeft. Bent u het die de goede herder is. Wilt u ons dan vanmiddag een goede dienst geven? Spreek, Heere, en laat het mogen zijn dat uw gemeente hier en op afstand hoort. Om Jezus wil. Amen. Jongens en meisjes, speciaal voor jullie heb ik vanmiddag een plaatje van een weg. En boven die weg zie je kruisen, rode kruisen. En wie weet wat dat betekent als je op die weg rijdt en je ziet die rode kruisen. Wat betekenen nou die rode kruisen precies? Wie weet het? Ja, zeg het maar. Daar mag je niet rijden, precies. Dat is niet de bedoeling. En het kan zelfs heel gevaarlijk zijn, hè? Stel je voor dat je gewoon totaal niet oplet en je rijdt gewoon rechtdoor. Je let niet op het kruis en je rijdt gewoon je eigen weg. Dat kan natuurlijk compleet misgaan. Als daar vrachtwagens staan of als daar aan de weg gewerkt wordt of er is iets kapot, kan levensgevaarlijk zijn. Nou, vanmiddag gaan we als het ware het ook hebben over drie wegen. Drie gedachtenwegen die je kunt gaan als het gaat over Gods barmhartigheid en hoe God is tegenover onze zonden. En wat je dan vooral moet doen, is zien op het kruis. Het kruis laat ons zien dat die wegen niet begaanbaar zijn. En het is vooral in het geloof belangrijk dat wij zien op het kruis van de Heer Jezus. Want dan ga je beseffen dat God barmhartig is. En dan besef je ook wie je zelf bent. Nou, we gaan twee gedeelten uit de Bijbel lezen om dat ook verder uit te diepen vanmiddag. We lezen eerst in het Oude Testament uit Exodus 34, vers 1 tot en met vers 15. En daarna gaan we naar Romeinen 1. Toen zei de Heere tegen Mozes: hou twee stenen tafelen voor u uit, zoals de eerste. Dan zal ik op die tafelen de woorden schrijven die op de eerste tafelen stonden, die u in stukken gebroken hebt. Wees tegen de morgen gereed. Vervolgens moet u in de morgen de berg Sinaï opklimmen en daar op de top van de berg voor mij gaan staan. Maar niemand mag met u mee naar boven klimmen en ook mag op heel de berg niemand gezien worden. Het kleinvee en de runderen mogen zelfs niet tegenover de berg grazen. Toen hieuw Mozes twee stenen tafelen uit, zoals de eerste. En Mozes stond vroeg in de morgen op, klom de berg Sinaï op, zoals de Heere hem geboden had. En hij nam de twee stenen tafelen in zijn hand. Toen daalde de Heere neer in een wolk, ging daar bij hem staan en riep de naam van de Heere uit. Toen de Heere bij hem voorbij kwam, riep hij: Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw. Die goedertierenheid blijft bewijzen aan duizenden. Die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft. maar die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt. En de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en de kleinkinderen, tot in het derde en vierde geslacht. Toen haastte Mozes zich, knielde ter aarde, boog zich neer en zei: Heere, als ik nu genade in uw ogen gevonden heb, laat de Heere dan toch in ons midden meegaan. Zeker, het is een halsstarrig volk, maar vergeef onze ongerechtigheid en onze zonde en neem ons aan als uw erfelijk bezit. Toen zei hij: Zie, ik sluit een verbond ten overstaan van heel uw volk, zal ik wonderen doen, zoals die op de hele aarde en onder welk volk ook nog nooit tot stand gebracht zijn. Ja, heel het volk in het midden waarvan u verkeert zal de daden van de Heere zien. Want het is ontzagwekkend wat ik met u ga doen. Houdt u aan wat ik u heden gebied. Zie, ik zal de Amorieten, Kanaanieten, Hetieten, Ferezieten, Hevieten en Jebusieten voor u uit verdrijven. Wees op uw hoede dat u geen verbond sluit met de inwoners van het land waarin u komt. Anders zullen zij in uw midden tot een valstrik worden. Maar hun altaren moet u afbreken, hun gewijde stenen in stukken slaan en hun gewijde palen omhakken. Want u mag zich niet neerbuigen voor een andere god. De naam van de Heere is immers de naijverige. Een naijverig god is hij. Anders sluit u misschien een verbond met de inwoners van het land, wanneer zij immers, als in hoererij, achter hun goden aangaan en aan hun goden offers brengen. Zou men u kunnen uitnodigen en dan zou u van hun offer eten. Zover Exodus 34, waarin de Heere dus voor de tweede keer de stenen tafelen met erop de geboden geeft. We lezen nu uit Romeinen 1, vers 18 tot en met 26. Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen, die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken. Omdat wat van God gekend kan worden, hun bekend is. God zelf heeft het hun immers geopenbaard. Want de dingen van hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werken gekend en doorzien. Namelijk, en zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn. Want ze hebben, hoewel zij God kennen, hem niet als God verheerlijkt of gedankt. Maar ze zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd. Terwijl zij zich uitgaven voor wijzen, zijn zij dwaas geworden. En hebben zij de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door een beeld dat lijkt op een vergankelijk mens, op vogels en op viervoetige en kruipende dieren. Daarom ook heeft God hen in de begeerte van hun hart overgegeven aan de onreinheid om hun lichamen onder elkaar te onteren. Ze hebben de waarheid van God vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, die te prijzen is tot een eeuwigheid. Amen. Daarom heeft God hen overgegeven aan oneervolle hartstochten, want ook hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. Tot zover deze twee gedeelten. Op deze gedeelte en ook andere delen uit de Bijbel is het onderwijs van de catechismus gegrond. We zijn het laatste stukje van de ellende aangekomen en we lezen dus met elkaar zondag 4, de drie vragen en antwoorden die daarbij horen. En vervolgens zingen we uit de bundel Weerklank, lied 369, vers 1 en 2. Dat lied is gegrond op de catechismuszondag die we nu met elkaar gaan lezen. Vraag 9. Doet God dan de mens geen onrecht als hij in zijn wet van hem eist wat hij niet kan volbrengen? Nee, want God heeft de mens zo geschapen dat hij hiertoe in staat was. Maar de mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen op ingeving van de duivel en door moedwillige ongehoorzaamheid van deze gaven beroofd. Wil God deze ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Volstrekt niet. Hij is zeer vertoornd, zowel over de zonden die ons aangeboren zijn, als die wij zelf bedrijven. En hij straft die door een rechtvaardig oordeel nu en eeuwig, zoals hij gesproken heeft. Vervloekt is een ieder die zich niet houdt aan alles wat geschreven is in het boek van de wet om dat te doen. En dan de laatste vraag. Is God dan niet ook barmhartig? God is wel barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. Zijn gerechtigheid eist dat de zonde die tegen de allerhoogste majesteit Gods begaan is, ook met de hoogste, dat is de eeuwige straf aan lichaam en ziel, gestraft wordt. Tot zover. Na de verkondiging zingen we een psalm, dezelfde wijze als het lied, psalm 32, vers 3 en 4. Bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden, maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daan. En wat doet de Heer daarmee? Gij naam die gunstig weg. Psalm 32, vers 3 en 4, na de verkondiging. En het thema voor de preek is drie vluchtwegen doorkruist. En dat plaatje wat ik u net liet zien, die drie vluchtwegen, die drie vragen die we langs gaan lopen met de catechismus, die worden doorkruist. En de eerste is dan, God is oneerlijk. Zo kun je dat vinden. De tweede is, God is te streng. God moet minder streng zijn voor ons. En de derde, God is onbarmhartig. Hij zegt dat hij barmhartig is, maar als je er goed naar kijkt, hij is eigenlijk niet barmhartig. Dat zijn de drie vluchtwegen die dan doorkruist worden. Gemeente van Christus, u hier en u op afstand, daar zit ze. Met een gezicht, ja, de verontwaardiging spat er vanaf. Het is niet eerlijk. Ze kijkt nog eens naar het papier voor haar. Ja, er staat echt een 1 op. De leraar zag dat ze zat te spieken. Even bij de buurman. Een 1. En ze sput er tegen. Het is niet eerlijk. Ik keek maar even één keer die kant op. Moet u me nou een 1 geven? Maar de leraar laat gewoon die 1 staan. Aan het einde van de les probeert ze het nog een keer. Andere tactiek. Meneer, kunt u het niet een keertje door de vingers zien? Ik zal het nooit meer doen. Beloofd. Nee, helaas. Die 1 blijft een 1. Laatste poging. Maar meneer, vindt u het zelf ook niet veel te zwaar? Kijk ik 1 keertje, geeft u me een 1. Zo'n dikke onvoldoende. U bent toch een aardige leraar? Helaas. De leraar blijft bij zijn punt. Ze loopt het lokaal uit en de 1 die staat. Jongelui, herkenbaar misschien. Misschien niet. Maar vind je dit nou eerlijk? Vind je terecht dat die leraar een 1 geeft? En vind je dat die moet blijven staan? Of vind je dat zij wel een punt heeft? Want ja, die leraar moet natuurlijk niet zo streng zijn, toch? En als het dan gaat over God. Als God u, jou, mij, als het ware betrapt op zonde. Als je voelt hij heeft het gezien. En hij verklaart je schuldig. Gaan we dan akkoord? Zeggen we dan, ja heren, heeft gelijk. Ik ben schuldig. Of gaan we er tegenin? Vind het niet eerlijk? Gaan we in protest? Probeer er op een bepaalde manier onderuit te komen? Ja, dat is eigenlijk wat er gebeurt in deze zondag van de catechismus. En die borduurt dus voort op wat we de vorige keer zagen. Dat is al even geleden, maar en we zagen toen dat God die ene boom in het paradijs gaf. En dat Adam en Eva er toch van namen. En dan zijn wij als mensen heel goed om het een beetje af te schuiven. Hè? Want de Heere God die spreekt dan tegen Adam. Wat zegt Adam? Ja, die vrouw, die is het probleem. En wat doet de vrouw dan? Ja, die slang. En dan kun je eigenlijk zeggen, ja maar God, uzelf, is het eigenlijk wel eerlijk wat u doet? Waarom zet u überhaupt zo'n boom neer? Waarom zet u er ook zo'n straf op? Dat is toch oneerlijk? Vraag en antwoord 9. Of op een andere manier? Met vraag en antwoord 10. Kunt u niet wat minder streng zijn? Ze namen maar iets van een boom. Is dat nou de reden om zo zwaar te straffen? En ja, dan vraag en antwoord 11. Kunt u niet wat barmhartiger zijn? U stuurt ze het paradijs uit. Met alle ellende die erbij hoort. Bent u wel barmhartig? U bent toch een God van liefde? Ja, kunnen vragen zijn waar je wel eens tegenaan loopt. Misschien niet zelf. Maar dat je wel iemand kent die door die vragen het heel lastig vindt om in God te geloven. En we gaan er naar kijken. En dan die allereerste vluchtweg. God is oneerlijk. In vraag en antwoord, vraag 9 wordt er gezegd. Doet God de mens geen onrecht als zij in zijn wet van hem eist wat hij niet kan volbrengen? God vraagt iets, maar wij kunnen dat helemaal niet. Is dat niet gewoon oneerlijk? Dat is toch eigenlijk gewoon onrecht? Het is toch ook oneerlijk als u de opdracht krijgt, u gaat morgen bij Katwijk aan zee het water in, zonder hulpmiddelen, en u zwemt zelf maar naar Engeland. Kunnen we niet, toch? Is toch oneerlijk? En is dat niet wat God van ons vraagt dan? God vraagt van ons iets wat je niet kunt. En dan hoor je soms dat jongeren daar aan denken, ja, maar Heere God, als dit uw wetten zijn, hè, ik vind ze helemaal niet leuk om te houden. En als ik dan mijn best doe, dan lukt het me eigenlijk ook niet. Ja, dag. En dat je dan zegt, nou, ik heb helemaal geen zin meer in God. Is het oneerlijk van God dat hij die lat zo hoog legt? Nou, we lazen net uit Exodus 34. En vlak daarvoor was Mozes ook al op de berg geweest. Vlak daarvoor heeft Mozes ook al de geboden gekregen op die stenen tafelen. Je weet het, hè? Het volk was gezegend met de vuurkolom en de wolkolom. En elke dag het manna, bevrijd uit Egypte. Maar toen Mozes na 40 dagen en 40 nachten met die geweldige geboden van God de berg afkwam, hoorde hij het. Feest! En hij keek en hij zag dat gouden kalf staan. En het volk vierde er feest omheen. En Mozes wordt boos en gooit die stenen tafelen kapot. Hij stelt orde op zaken. Dat is wat. Volk bevrijd. Mozes op de berg en dan wordt er gewoon een gouden kalf gemaakt. Wat doet God? Doet God dan maar de lat naar beneden? Nee, hè, het eerste vers wat we lazen, Exodus 34 vers 1. Dan zegt de Heere tegen Mozes, hou twee stenen tafelen voor u uit, zoals de eerste. Dan komt het. Dan zal ik op die tafelen de woorden schrijven die op de eerste tafelen stonden. Heere, het volk heeft het al gebroken voordat Mozes beneden was. U weet toch hoe ze zijn? En dan zegt de Heere God, ik ga hetzelfde erop zetten. Dit blijft mijn eis. Ook al kunnen ze het niet houden, dit blijft mijn eis. Is het oneerlijk? God kent ons toch? Ja, en vanmorgen zijn toch ook weer de 10 geboden voorgelezen. Kunt u die houden? Ja, toch is dat weer de vraag van God aan ons. Oneerlijk toch? Ja, weet je, de Heer Jezus is eigenlijk ook heel oneerlijk. Want als je dan de bergreden leest, Matthäus 5 tot met 7. En de Heer Jezus die gaat dan bezig met die geboden. Dan zegt hij bijvoorbeeld in Matthäus 5 vers 21, 22 iets over het zesde gebod. Dan zegt hij, u heeft gehoord dat tegen de ouden gezegd is, u zult niet doden. En wie doodt zal door de rechtbank schuldig bevonden worden. Nou, die lat ligt hoog. Maar dan zegt hij erachteraan, maar ik zeg u, dat al wie ten onrechte boos is op zijn broeder, zal schuldig bevonden worden voor de rechtbank. En al wie tegen zijn broeder zegt, raka, zal schuldig bevonden worden door de raad. En wie zegt dwaas, die zal schuldig gevonden worden tot het helse vuur. De lat lag al hoog en wat doet de Heer Jezus? Die legt de lat nog hoger. Ja, en dat noemde ik het zesde gebod, maar bijvoorbeeld ook het zevende gebod. U zult niet echt breken, heeft u gehoord. Maar ik zeg u, dat al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, in zijn hart al overspel heeft gepleegd met haar. Jongen, oneerlijk? En dan legt Jezus de lat nog hoger en dan zegt hij ergens: geen titel of jota gaat er vanaf. Niet het kleinste leestekentje haal ik er vanaf. Geen punt of geen komma. Tja, broeders en zusters, dient u deze God? Is dit de God waarvan u zegt, daar hou ik van? De God die de lat zo ontzettend hoog legt. Voor u, jou en mij. Tja, God doet dat inderdaad. En dan zeg ik erachteraan, dat is maar goed ook. Want als het op mij afkomt en het gaat over mij persoonlijk, dat ik die lat niet kan halen, dan kan ik die lat wel naar beneden brengen. Maar kijk eens breder in de wereld. Boko Haram, IS, Kim Jong-un, moet ik nog meer terreurgroeperingen of rebellen noemen? Al die oorlogen die er spelen? God gaat de lat niet lager leggen. En maak daarmee duidelijk, ik ben niet tevreden met deze wereld zoals mensen ernaar kijken. En als je dan kijkt naar je eigen leven en naar dat van anderen, tja, dan is het toch eigenlijk ook een wereld die niet volmaakt is. Verre van. En de Heere God zegt, ik hou die lat zo hoog. Want dat is wat ik voor ogen heb. Een wereld zonder onrecht, zonder oneerlijkheid. Want het is mijn aarde. Mijn wereld. Je zou zelfs kunnen zeggen, God gunt ons iets beters dan waar we nu in leven. En daar zit dus ook een belofte in. Want die lat die God nu legt, zo wordt het straks. En wil je dat dan toch begrijpen, dan is er eigenlijk maar één ding wat je dan moet doen. Dat is dat kruis. Ja, het rode kruis is natuurlijk een Andreas kruis. Het gaat natuurlijk om het kruis van de Heer Jezus. Want als je daarnaar kijkt, dan is het de Heer Jezus die dus de lat van de wet extra hoog legt. Maar is Hij het ook niet die gekomen is om dat aan het recht te voldoen? Hij haalt er geen komma, geen punt vanaf van die wet. Maar Hij vervult de wet. Hij is zelf volkomen eerlijk, maar laat zich oneerlijk behandelen. Hij is volkomen goed, maar hij laat zich mishandelen. Recht en zuiver in alles. Maar kijk eens hoe hij op valse gronden wordt veroordeeld. Deze Jezus, hij gaat naar Golgotha. En dan klinkt de 10 geboden wel zo mooi. Ik ben de Heere, uw God. Maar Jezus hangt aan het kruis en roept, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? God is oneerlijk. Om ons oneerlijk veel liefde en genade en trouwe zorg te bewijzen. Zo is God oneerlijk. Maar is God dan misschien wel te streng? En van zo'n leraar, en zijn we dus bij het tweede punt van de preek. Van zo'n leraar kun je dus zeggen, nou die is al streng zeg. En dan kun je ook zo'n leraar hebben die zegt, nou ja, vooruit. Morgen maak je die toets maar opnieuw, dan krijg je een nieuwe kans. Of misschien zegt hij, weet je wat, ik reken alleen die ene vraag, reken ik fout. Dan is hij toch wat minder streng. Kan God ook niet zo doen? Dat hij als leraar zegt, ja, je hebt het nu gevoeld, doe nu toch een beetje zo. Dat het minder streng is. Kan God het niet ongestraft laten, vraagt hij. Kan hij het niet door de vingers zien? En er wordt in het antwoord Gelaten 3 vers 10 erbij gehaald. Daar staat, vervloekt is een ieder die niet blijft bij alles wat geschreven staat in het boek van de wet om dat te doen. Met andere woorden, dat de wet, Gods woord, Gods geboden, daar kan niks vanaf. Want vervloekt ben je als je er iets vanaf haalt. Vervloekt, dat is dat God afstand van je neemt, je loslaat. Vervloekt, dat is dat God je aan je lot overlaat. Nee, God is wel eerlijk. En God is misschien wel streng, maar het kan ook aan ons liggen. Want waarom willen we dat God minder streng is? God wordt in Exodus 34 ook de naijverige genoemd. De jaloerse. Die zegt, ik heb recht waar ik recht op heb. En ik verlang naar om te krijgen wat van mij is. Maar hij zegt, als je mij nu aan de kant zet, dan laat ik jou uiteindelijk ook maar gaan. Dan vervloek ik je. Ja, maar ja, is God dan niet te streng? Eén puntje, één komma. Ja, dan hebben we dat kruis weer, hè? Vind je God dan ook niet te streng op Golgotha? Zouden we ook kunnen zeggen, Heere God, kan u bij uw eigen zoon niet een klein beetje door de vingers kijken? Alleen geestelen bijvoorbeeld, of alleen maar een dood. Waarom moet dat zo gaan? Zoveel spot, zoveel slagen. Waarom hangen aan het vervloekte kruis? En dan laat u ook nog uw zoon los. Degene die u lief heeft. Bent u niet te streng, Heere? Moet God niet wat meer door de vingers zien? Waarom grijpt God niet in deze wereld? Waarom is God nou in de Bijbel zo streng, zo duidelijk? Maar kan er in deze wereld van alles gebeuren en komt er geen donderslag, komt er geen vuur uit de hemel? Ja, het is denk ik ook belangrijk om te zien, hoe bedoelt God dat vervloeken dan? En daarom lazen we Romeinen 1. En dan lazen we in vers 24 dat God mensen overgeeft aan de begeerte van hun hart. Om de onreinheden te doen. Vers 28 eigenlijk hetzelfde. En omdat het hun niet goed dacht God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan verwerpelijk denken om dingen te doen die niet passen. Ja, als je dan in de wereld om je heen kijkt en je ziet van alles gebeuren waarvan je zegt, dat is toch niet wat God wil. Moet je inderdaad zeggen, dat klopt. En dan kun je wel kijken naar God en zeggen, God, waarom doet u niks? Maar dan kan het wel zo zijn dat je naar iets kijkt waarvan God als een vloek zegt, ik geef hen daarin over. Ik laat ze maar bij mij vandaan gaan. Dat is wat God dan doet. En denk dan niet dat God dat maar zomaar laat gebeuren. Hij doet dat bewust. Dat hij deze wereld zegt, ga maar. Ik laat je los. Ook wel aangrijpend, toch? Als je even naar jezelf kijkt. Als je even naar binnen kijkt. En misschien moet je dan wel zeggen, ja, dit is aan de hand in Nederland. Maar dat het soms ook zo zou kunnen zijn, dat je hier vanmiddag wel bent, of meekijkt, dat er ergens van binnen al iets is, dat je op een weg gaat bij God vandaan. En dat je zegt, ja, maar God grijpt toch niet in. Hij laat het gebeuren. Ja, maar als je dan Romeinen 1 erbij pakt, dan kan het dus ook zo zijn dat God jou inderdaad laat gaan. En dan ervaar je dat misschien als een zegen, want er gebeurt niks. Je wordt niet aangepakt. Want dan is de vloek van God dat hij je laat gaan. En de vloek van God is dus dat hij je laat gaan. Om je uiteindelijk helemaal over te laten aan jezelf. Heftig. Het kan ook op een iets vromere manier. Dat je als het gaat over Gods strengheid, dat hij zich zo aan de regels en gebruiken houdt. Dat je lijkt op die oudere mevrouw. Die oudere mevrouw die in gesprek was met de predikant. Die zat daar in de stoel. Was op leeftijd gekomen, dacht nog eens na. Veel meegemaakt. En eigenlijk zei ze zoiets als, ah, God is niet zo streng hoor. Ze vertelde over hoe ze haar best had gedaan voor het gezin in het huishouden. Meegewerkt had op het bedrijf. Ah, ze had wel goed haar best gedaan. Tuurlijk, fouten gemaakt, ik ben ook maar een mens. Ja, God is liefde. Zo slecht heb ik het ook niet gedaan. Hij houdt me bij de hemelpoort echt niet tegen hoor, geloof ik niet. En die predikant die stelde toen maar de vraag. Op basis waarvan denkt u dat u niet tegengehouden wordt? bij de hemelpoort. Nou ja, ik heb gewoon goed geleefd. Ik heb echt mijn best gedaan hoor. Is dat de basis waarop u denkt naar de hemel te kunnen? Is God niet rechtvaardig dan? Ze moest even nadenken. En de dominee die vervolgde en zei, weet u mevrouw, u heeft het misschien helemaal niet zo slecht gedaan. Ik denk dat u gelijk heeft. Naar de maatstaven van deze wereld heeft u meer dan het gewone gedaan. Maar als u daarmee bij God komt, ja, God rekent anders. Hij kan geen één zonde door de vingers zien. Hij is heilig. En als u dan komt met, ik heb toch best wel goed mijn best gedaan, ja, dan is God streng. Maar dan kom je ook met het verkeerde. Nou, je bent wel op de zware toeren, dominee. God is toch genadig? Jazeker. Heel genadig. Maar het gaat er niet om dat je komt met hoe goed jij de wet gehouden hebt. Maar het gaat erom dat jij ziet dat het kruis er gestaan heeft. En dat je beseft dat God zijn zoon gegeven heeft. Opdat ieder die in hem gelooft, eeuwig leven heeft. God is zo rechtvaardig dat zelfs die kleine zonde van u zegt, ja, daar ben ik mee eenmaal. Dat hij daarvoor zijn zoon aan het kruis heeft laten nagelen. En misschien vindt u God dan wel te streng, mevrouw. Maar als God zo streng was naar zijn zoon, zou ik het maar serieus nemen. En vooral bij het kruis uitkomen. Ja, je kunt worstelen met dat je God oneerlijk vindt met zijn hoge lat. Je kunt ermee worstelen dat je God toch wel te streng vindt. Dat hij niet zomaar door de vingers ziet. En je kunt in de derde plaats er ook mee worstelen dat je God onbarmhartig vindt. Dat je een beetje gaat minnen en plussen. En dat je het eigenlijk ook wel lastig vindt, hè, dat stuk van de ellende. Is het wel fijn dat God u wijst op uw zonde? Vindt u het goed dat God u aanwijst wat er fout is in uw leven? Vinden wij het fijn? Zijn we er blij mee? Heere God, dank u wel dat u mij wijst op mijn zonde. Zou u het zelf zo kunnen zeggen? God is zo barmhartig dat hij je wijst op hoe slecht je bent. Zou je dat zo kunnen zien? Ik denk het wel. En ik denk dat die vrouw uit Johannes 4 dat helemaal zal beamen. Want die maakt het mee. In Johannes 4 zit ze daar. Ze komt naar die put toe overdag. Die Samaritaanse vrouw. Overdag toch al een bijzondere situatie. En dan is daar in één keer die man. Jezus. En ze gaat met die Joodse man in gesprek. En op een gegeven moment zegt de Heer Jezus dan tegen haar. Ga heen. Roep uw man en kom hier. Nou, dan moet ze het gelijk zeggen. Hè? Ja, maar ik heb geen man. Ja, Heer Jezus, u legt precies de vinger bij haar zonde. En dan zegt de Heer Jezus er ook nog eens een keer achteraan. U hebt terecht gezegd, ik heb geen man. Want 5 mannen hebt u gehad. En die u nu hebt, is uw man niet. Dat hebt u naar waarheid gezegd. Zo legt de Heer Jezus de vinger bij het zondige in het leven van deze vrouw. Zou je dat kunnen omschrijven als onbarmhartig? Heer Jezus had toch liever wat verteld over liefde, over genade, barmhartigheid. Nou ja, voor deze vrouw was dat misschien niet gelijk iets fijns. Maar het is toch wel opmerkelijk dat de Heer Jezus haar op haar zonde wijst en dat ze even later haar kruik laat staan en heel snel naar het dorp toe gaat en zegt tegen haar dorpsgenoten, kom, zie iemand die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb, zou hij niet de Christus zijn? Ze laat haar kruik staan, ze gaat snel en ze zegt tegen deze mensen, bij hem moet je zijn. Ik gun jullie dit ook. Ik gun dat je bij iemand komt die je aanwijst wat je verkeerd hebt gedaan. Want als je bij de Heer Jezus daarachter komt, als Hij je erop wijst, dan ga je nooit zonder hoop weg. Ja, als je jezelf eerlijk openlegt voor de Heer, dan kom je erachter. Ja, Psalm 139 is waar. Hij doorgrondt en kent mij echt. En misschien is het vanmiddag wel nodig dat de Heer Jezus vanmiddag zo naar ons toe komt. Is het wel heel heilzaam? Dat je misschien net als die vrouw dacht, ik ga toch wat verdiepen in het theologisch onderwerp, Bijbel lezen, preek horen. Maar dat de preek hierop uitloopt. Dat de Heer Jezus duidelijk maakt hoe schuldig je bent. En dat dat als het ware open ligt. Heeft u wel eens zo ervaren? Dat je jezelf zag voor God. En dat al je zonden daar liggen. En dat je dan tegelijkertijd niet het gevoel had, ik moet wegrennen. Ik moet bij hem vandaan. Maar dat je met dat blote, dat naakte van je schuld en zonde, wie je als mens bent, erachter komt dat daar waar je dat bij hem ervaart, dat hij overstelpend barmhartig is. Dat hij door Samaria moest gaan. Dat hij door de Pnieuwkerk moest gaan. En dat daar waar je eruit probeert te komen, is God niet barmhartig genoeg? Is die oneerlijk? Is die te streng? Dat je erachter komt. Dat is niet zo. Want ik mag op Jezus zien. In hem zie ik dat God volmaakt rechtvaardig is. Hij kijkt die dingen door de vingers. Maar ook volmaakt barmhartig. Hij houdt het bij elkaar. In Exodus 34, daar staat het ook, in vers 7. Die goedertierenheid blijft bewijzen aan duizenden. Die de ongerechtigheid en zonde vergeeft. Zo is de Heer. Het is als een medaille. Een medaille met twee kanten. Vol genade. Vol rechtvaardigheid. Met de toren van God over de zonde. Maar hij bewijst ook zijn liefde. Ja, als je zo dat kruis bekijkt. En als dat boven je leven oplicht. En je kijkt er niet alleen naar. En je rijdt niet gewoon zomaar door. Maar als dat nou waarde voor je heeft. Ja, dan kun je misschien niet uit alle theologische vragen komen. Kun je niet begrijpen waarom God toelaat wat er in ons land gebeurt. Kun je niet begrijpen misschien waarom God de dingen toelaat in de kerk zoals ze gebeuren. Maar dan kom je wel achter wie Jezus is. En hoe heilzaam het is wat we straks gaan zingen. Dat je aan God al je zonden oprecht mag bekennen. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Maar ik beleed. Na ernstig overleg, mijn boze daad, ik zei het tegen u. En Heer, ergens vind ik dat spannend. Maar als ik dat bij de voet van het kruis doe, dan vergeeft u me. En dan kijk ik naar de Heer Jezus. En dan is de Heer Jezus degene die in de Bijbel het meest heeft gesproken over de hel. Over de eeuwige straf, over dat waar de vloek op uitloopt. Dat God je helemaal loslaat. Hij vertelt over die vijf dwazen en die vijf wijze meisjes. Die vijf wijzen waren voorbereid. Maar die vijf dwazen niet. En ze kloppen uiteindelijk op de deur. Maar van binnenuit klinkt er, ik heb je niet gekend. Buiten staan. Voor eeuwig. Gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. Die rijke man slaat zijn ogen op een plek van vuur. Hij vraagt een druppel water om verkoeling, maar hij krijgt het niet. Hij kan Lazarus zien. Misschien wel een uitdrukking dat ja, vanuit de hel dus te zien is hoe goed je het bij de Heere hebt. Maar heftig. De Bijbel spreekt over beelden van vuur, van gehuil, van tandengeknars. Een plek waar de worm niet sterft en de vlam niet dooft. Een vuilverbrandingsplaats buiten Jeruzalem. Jezus sprak daar meer over dan wie dan ook. Heftig. Maar Jezus sprak daarover om uiteindelijk aan het kruis die hel door te maken. Om vervloekt te zijn. Losgelaten te worden door zijn vader. Zodat wij, zondaren, mogen komen. Met al je schuld. Nee, je hoeft het niet te verbergen. En je begrijpt God misschien nog niet. Maar neem maar aan van die vrouw uit Johannes 4. Dat er niks beters is dan bij hem te komen. Loop dan niet weg. Maar laat je als het ware, als die dorpsgenoten, door die vrouw meenemen. Om te zien dat boven alle vluchtwegen, alle redenaties over hoe je God buitenspel zet en hoe je hem buiten je leven houdt, dat God daar het kruis van zijn zoon zet. En dat aan het kruis zichtbaar wordt dat God zijn zoon de hel wilde laten ervaren. Dat is pas oneerlijk. Dat is pas streng. Dat is pas onbarmhartig. Maar deze Jezus heeft het gedaan voor ieder die in hem gelooft. Er staat een kruis boven ons leven vandaag. En als je die kruisen op de snelweg ziet, dan kun je gewoon doorrijden. Maar wat zal de afloop zijn? Het is levensgevaarlijk. Vandaag staat het kruis erboven. Over alle redenaties en gedachten bij God vandaan. En als je dat kruis ziet en je stemt je levensweg daarop af, dan heb je perspectief. Dan heb je een weg die je kunt gaan. Uit genade. Door onze Heer Jezus. Amen. Zullen we samen danken en bidden. Heere, tot wie zullen we anders heen gaan dan tot u? Want u hebt woorden van eeuwig leven. En we hebben geloofd en erkend dat u Heer Jezus, de Christus bent, Zoon van de levende God. En we danken u, Heere, dat boven ons leven, boven onze levensweg, dat kruis getekend is. We danken u, Heere, dat u ons daarin wijst op wie wij zijn en op wie u voor ons wil zijn. En Heere, dan kent u ons in onze vraagstukken, onze theologische vragen over wie u bent en over hoe we onszelf moeten zien, over hoe we moeten kijken naar de wereld. Heere, wij komen er vaak niet uit. We vinden het lastig om onze schuld eerlijk te erkennen. Maar we danken u dat uw woord dat laat zien van die vrouw uit Johannes 4. Dat ze eerlijk haar zonde onder ogen zag. Maar zag wat dat deed toen ze het bij u mocht brengen. Heere, dat gunnen wij elkaar ook. En geef Heere dat als we dat ook gunnen aan onze familie, vrienden en de mensen om ons heen, dat we dan woorden van wijsheid krijgen om daar ook over te getuigen. Heere, u weet het als we misschien zelf nog ergens tegenaan lopen. Als we het lastig vinden als u dingen van ons vraagt die we moeilijk vinden om te houden of die we niet kunnen houden. U kent onze boezemzonde, Heere. U weet van die dingen waar we tegen te worstelen hebben. U weet, Heer, hoe zwak van moed en hoe klein we zijn van krachten. En we danken u dat we het niet zelf hoeven te verdienen. Dat we niet hoeven plussen en minnen, maar dat we met heel ons hebben en houden bij u mogen komen. En dat er bij u genade is voor zondaren zoals wij. Geef dan dat wij allen mogen schuilen achter dat bloed. En dank u wel, Heer Jezus, dat u de hel hebt bent doorgegaan. En dat ieder die in u gelooft, nooit door u losgelaten zal worden. We danken u voor die genade. En houdt u ons dan alstublieft vast, Heer, als we deze dag vervolgen. Als we de week weer ingaan. Help ons, Heer, waar het ingewikkeld is. Steun ons waar we het zwaar hebben. Geef kracht waar we tekort komen. Heer, we kijken op naar u. En vragen u uw zegen voor de komende week. Voor onze persoonlijke levens, voor onze gezinnen, voor het werk wat gedaan wordt, voor het studeren, voor alle activiteiten die we bedenken. Vragen nu ook om uw zegen voor alle dingen die we in de gemeente ook organiseren. Er zal ook een toerustingsavond zal zijn over rouw. Heer, u weet hoe dat ook kan raken in ons leven. Zegen die toerusting. Zegent u de catechese, de verenigingen. Als we naar het einde van het seizoen toegaan, Heer, geef dat ook de laatste avonden goed mogen zijn. Geleid door uw geest tot opbouw. En dat ook in de komende, misschien wat rustigere periode wat dat betreft, we ruimte hebben om u door uw geest in ons te laten werken. Heere, zegent u alle dingen die zo gedaan zullen worden. Ook de voorbereidingen voor het concert van het Mio-koor komende zaterdag. We leggen het graag bij u neer, Heere. Heere, laat het zo zijn. Dat wij onze levensweg mogen gaan. En dat mensen zien dat wij rekening houden met het kruis. Met het kruis van u, Heer Jezus Christus. Vorm ons, vul ons door uw geest. Opdat wij tot uw eer, tot de glorie van uw grote naam, onze weg van hier vervolgen. Om Jezus wil. Amen. U mag uw gave geven en daarna zingen we zo mogelijk staande onze slotzang, Psalm 103, vers 2 en 4. Een lofzang. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. U heeft waarschijnlijk tijdens de dienst ook de sirenes gehoord. De koster kwam me net even vertellen dat hierachter bij Quintus, dat er dus een uitslaande brand was. En daar was dus, en er staan nu op dit moment ook heel veel hulpverleners. De brand is uit. Er zijn ook geen menselijke slachtoffers, zo heb ik begrepen. Maar als u dus straks de kerk uitloopt, dan ziet u dus politie, brandweer, van alles erop en eraan. En het is denk ik verstandig om in alle rust de kerk te verlaten, ook het plein af te gaan. Maar geeft u ook de hulpverleners vooral ook de ruimte. Ontvang dan nu bidden de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.